Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus van zondag 45, vragen en antwoorden 116 en 117 van het gebed. Vraag 116, waarom is het gebed de christenen van nodig? En het antwoord luidt daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen diegene geven wil, die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulke gebed dat God de aangenaam is en van hem verhoord wordt? Antwoord, eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulk zo waardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Tot zover. Letten wij op het gebed als de ademtocht voor de kerk, of van de kerk. In zondag 44 werd reeds de overgang gemaakt naar het gebed. Daar stond immers in dat laatste antwoord, aan het einde daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest. En in zondag 45 gaat de Heidelberger nu letten op het gebed, inzonderheid op het volmaakte gebed, het Onze Vader die in de hemelen zijt. Als het gaat over het gebed, geliefde gemeente, dan gaat het over een heel intiem iets, het gebed. Het gebed is immers de mystieke unie, vereniging, band met de Heere God. Het gebed is het zoeken van zijn aangezicht, kan zijn het prijzen van zijn naam, de dankzegging voor wat hij gedaan heeft en doet. Het gaat hier over christenen. Waarom is het gebed de christenen van noden? De Heidelberger bepaalt zich dus nader tot de kerk, tot de gemeente van Christus hier op aarde. Ik zou op de voorgrond willen zeggen en stellen dat wij zulke bidders niet zijn. En hoe meer christen, hoe meer wij voor God zullen belijden onze biddeloosheid en dankeloosheid. Een christen zal zichzelf niet rangschikken onder de bidders. Integendeel, hij doet hoe langer hoe meer de ontdekking dat in hem ook geen goed woont. Hij doet hoe langer hoe meer de ontdekking dat hij de Heere voor het laatst houdt en dat hij alles en alles probeert zonder zelfs te denken aan de Heere. Daar verblijdt hij zich niet in. Maar hij wordt daardoor verootmoedigd voor het aangezicht van de Heere. En vraagt ook aan de Heere om vergeving voor al zijn wangestalten, die de plaats van de gebedsgestalte innemen. Dat moeten wij op de voorgrond wel stellen. Anders gaan wij deze zondagafdeling behandelen uit het verbroken verbond der werken. Wat wij moeten doen en wat God dan zal doen als wij dat doen. En dat de Heere ons niet zal laten staan als we maar volhouden. En dan is zo'n zondagafdeling natuurlijk een grote, biedt dan ruimschoots gelegenheid om ons hart daaraan op te halen, ons gebedsleven, onze worstelingen aan de troon en ach, alles wat daarbij genoemd wordt. Laten wij dus op de voorgrond vaststellen, als de Heer het doet met ons naar ons bidden, dan is het ook een verloren zaak. Want juist in het bidden komt onze ongelijkvormigheid aan die grote bidder zo duidelijk uit. En je zult het in je eigen leven wel ontdekt hebben. Als we nou persoonlijk geraakt worden, aangegrepen door verschillende omstandigheden, wat weet de mens dan te bidden? Bidden om verlost te worden van dit en van dat. Vooral als het over uitwendige dingen gaat, van ziekte en krankheden en noem maar op. En wat is er dan ook weinig besef dat wij voortdurend tot hinken en zinken gereed zijn. En in alle omstandigheden zijn hulp van nodig hebben. Zo is er een gedeelte in het leven waar we al helemaal misschien niet over spreken tot de Heere. Omdat we dat, nou ja, dat vinden we heel gewoon. Dat vinden we heel gewoon. Dat doen wij zelf. Zonder dat we beseffen dat we de dag niet door kunnen komen. Zonder zijn hulp. In alle opzichten. Ook in dit leven, dit natuurlijk leven. Hier op aarde. Wij komen de dag niet door. Moeder komt de dag niet door en vader komt de dag niet door. En de kinderen komen ook de dag niet door. Zonder zijn hulp. Zijn bijstand. Als je nou al die dingen zo noemt en bedenkt. Wordt het je dan niet nog duidelijker dat je zegt. Ach, wat ben ik toch een walgelijk schepsel. Wat ben ik toch een mens. Zo biddeloos van mezelf. Daarom, gebed is genade. En de Heilige Geest wordt genoemd de geest van de genade en van de gebeden. Nu staat er in dat antwoord, waarom is het gebed de christenen van noden? Hé, van noden. Dat wil hier zeggen, waarom is dat gebed zo nodig? Er staat niet dat de Heere God dat zo hard nodig heeft, dat gebed. Hij is heerlijk in zichzelf. Hij hoeft niet van mensenhanden gediend te worden als iets behoevende. Dus in dat licht gezien zou je kunnen zeggen, God wordt door ons bidden en niet bidden, niet meer en niet minder. Want hij is die grote, volzalige God in zichzelf. Maar er staat hier dat wij het nodig hebben. Dat de christenen het nodig hebben. En dat dat zo geschreven staat, dat is op zich al een ontdekking. Waarom? Nou, er wordt nogal eens een beeld genomen, weet je wel, als je nou veel van iemand houdt, op aarde, dan zal je ook met zo iemand praten. Raad vragen. Dan zul je, nou ja, alles bespreken. Zo hoort het te zijn in het natuurlijke. In ons leven van iedere dag. Dat je de dingen met elkaar bespreekt. In plaats van elkaar naar beneden te duwen, hoort er dus te zijn het luisteren naar elkaar. En het vragen naar de ander. Ja. Nou merk je dat door de zonde is dat ook al niet zo vanzelfsprekend meer. Ondanks alle hooggestemde woorden van liefde en houden van en noem maar op en gelukkig. En wordt er eigenlijk, en moet er eigenlijk telkens weer aan de bel getrokken worden. Om ons ook in dat natuurlijke leven eraan te herinneren. Je bent niet alleen vrouw, je bent niet alleen man. Je bent niet alleen kinderen. De Heer heeft je bij elkaar gebracht. Niet om als losse individuen langs elkaar heen te lopen. Maar om elkaar te helpen. Dus ook in het gewone leven is er die communicatie nodig. Dat voel je. Wat kan er een verkoeling optreden tussen vader en moeder, tussen ouders en kinderen, tussen de kinderen onderling? Allemaal blijken dat het niet zo simpel ligt van, nou ja, je houdt toch van iemand en als je van iemand houdt dan, nee, maar dan hoef je niet te zeggen waarom is dit nou nodig. Dat is toch een vanzelfsprekendheid. Zo praten de mensen. Dat is toch een vanzelfsprekendheid. Alleen in de harde werkelijkheid van het leven ontdek je dat het allemaal zo vanzelfsprekend niet is. Dat er voortdurend nodig is dat de Heilige Geest een mens er weer bijbrengt en erheen dringt. Je zou zeggen, zo is het nou onder mensen, maar zo zal het toch niet zijn met God. Want ja, je kunt man of vrouw of kind kun je toch niet vergelijken met God. God staat toch boven alles. God is toch de Allerhoogste. En de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Tja. Als je daar toch een klein beetje oog op gekregen hebt. Dan kun je toch niet buiten hem leven. Dan zul je toch alles aan hem vragen. Alles. Over alle dingen. En hem altijd daarvoor dank zeggen. Omdat hij beter weet wat goed voor ons is dan dat wij het zelf weten. En dat is nou het ontroerend ernstige. Zo is het nou bij ons niet. Nou zegt de Heere, Israël heeft mij vergeten dagen zonder getal. En er is niemand die vraagt, waar is God mijn maker? Die de psalmen geeft in de nacht. Natuurlijk, we vouwen onze handen. We sluiten onze ogen. We bedanken de Heere voor het eten en voor het drinken en voor het woord. En we weten soms niet eens of we al gebeden hebben. En die zich dan een klein beetje beter voelt, die kijkt heel verwijtend naar de ander. Met een blik van, weet je dat nou niet meer? Je weet toch wel dat we al gebeden hebben, zeker? Ja, maar er staat toch dat Gods uitverkorene dag en nacht tot hem roept? Hoe kan dat dan allemaal? Ja, maar het gaat nou eens even hoe het bij ons ligt, in ons ervaringsveld, bij de christenen. Je zegt, ja, het is allemaal niet zo vanzelfsprekend, het is niet zo gewoon. Tuurlijk, het is niet moeilijk om als een soort stopwoord te roepen, prijs de Heere. Maar, om nou van harte in die verborgen omgang met God te spreken met hem, hem te prijzen, dat is gewoon een wonder. Dat is een gave van God. De Heer heeft zo menigmaal in het Oude Testament zijn verdriet en ook zijn toorn uitgesproken dat dat volk, laten we dat dan even noemen, dat christenvolk, dat dat volk hem vergat, zoals ik reeds aanhaalde. Dat ze overal heen draafden, overal om raad vroegen, naar allerlei oplossingen keken. Ze kregen nog goede raad ook van de profeten, dat er een Heeren is, een God, die door de woeste baren en brede stromen een pad baande, die nooit tot het huis van Jacob heeft gezegd, zoek mijn aangezicht te vergeefs. Die goede raad hadden ze. En toch, ze zijn weer telkens afgeweken en door hun zonden uitgeteerd. Een mens is erger als een varken, zou je zeggen. Als die vooruit moet, dan wil die achteruit. En het enige, het goede, het betrouwbare adres, de Heere zelf, kun je begrijpen, kunnen jullie begrijpen dat de Heere ons toch nog zou kunnen horen en verhoren? We leven zo achterloos en klakkeloos met ons normale gebed, laten we het zo maar zeggen. Opeens komt een klein beetje de dood om de hoek, gluren naar binnen. Oh, gelijk. We worden ons gelijk bewust dat we zo ver van de Heere afleven eigenlijk, in de dagelijkse dingen. In een ogenblik zien we het. De Heer is zo goed en goeddoende om ondanks alles te helpen. En daar zit hij weer. Weer zit hij. Alsof alles heel gewoon is. En alsof iedere dag geen wonder zou zijn, als je kindertjes nog thuis mogen komen uit school of waar dan ook, dat je zelf er nog bent. Ach, je zou moeten zeggen, er is met zulke wanstallige mensen niks te beginnen. Ja, en toch hebben wij het gebed nodig. Dat heeft God uitgemaakt, dat wij dat nodig hebben. Zelf kunnen we er wel een beetje buiten. Zelf, als Adams kinderen, kunnen we er wel een beetje buiten. Maar God zegt dat wij het nodig hebben. God zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. Het lijkt wel alsof God in Christus zo nederbuigend goed is. Dat hij zegt, nou ja, ik weet wel hoe jullie bidden. Maar als je dan werkelijk geen uitkomst meer ziet en je weet geen mooie woorden meer te bedenken, schreeuw dan toch maar naar mij. Dan zal ik toch horen, al ben je dan zo'n gelukzoeker. Al ben je dan zo'n mannetje of vrouwtje dat maar aanbidt zonder hartelijk met de Heere te spreken. Zo lijkt het soms als je de Bijbel leest. Ja, niet omdat het goed is van ons, maar dat de Heere zo goed is. Dat hij ook die ellendige bidder Christus wil, hoort en verhoort. Heb je dat ook wel eens als je nou de psalmen leest? Er zijn veel psalmen geschreven in de vorm van een gebed. 141, 142, 143 en zo zou je er nog zoveel kunnen noemen. Gebeden. Heb je dan ook wel eens die indruk dat je zegt, het is te groot, Heere. Het is te groot. Dat durf ik niet op mezelf toe te passen. Nee, dat durf ik niet, want ik ben maar een walgelijke bidder. Zie je. Nou zegt God dat wij dat gebed van nodig hebben. En de Heidelbergse catechismus die gaat ervan uit dat we daaromtrent ook wel onderwijs nodig hebben. Dat betekent, hij gaat ervan uit dat het heus maar niet zo als een springbron in ons hart omhoog borrelt naar de hemel als zo'n levende fontein. En dat we als het ware telkens weer bij de hand genomen moeten worden door hem en de boodschap krijgen. Je hebt het nodig. Je hebt het nodig. Je kan niet zonder, al denk je het misschien, je kan er niet buiten. Zo krijgen ze toch de geest der gebeden, al houden ze zichzelf voor nare, jammerlijke mislukkelingen in het gebed. Ze krijgen toch de geest der gebeden. Waarom is dat nou nodig? Ja. Je zou zeggen, omdat er zoveel bedreigingen zijn, zoals je reeds zei, van ziekten en ongelukken en rampen en ja, noem maar op. Wij weten dan als het puntje betaalt, je komt wel te zeggen wat we allemaal nodig hebben. En wat we onszelf niet kunnen verwerven, maar wat God dan zou kunnen geven. Maar dan staat er hier, nee, het is in de eerste plaats nodig, omdat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. Nou, hoe moet je daar nou mee aan? God vordert. God vordert, ja. Voornaamste stuk der dankbaarheid. Nou, je voelt wel aan wat dat betekent. Als God ons adem laat halen, dan wil hij toch wel bedankt zijn als de gever van alle goeds. Ik zal nu, ik mag ademhalen. Als God alles en alles eraan doet, dan wil hij toch wel erkend en gekend wezen. Dan wil hij ook de ene zijn, de geprezene, de ware goede herder, de redder. God vordert toch niet dat we ons eigen op de borst slaan en zeggen, nou dat heb ik hem geleverd. Kijk eens naar die man. Nee. Nee, de noodzaak van het gebed wordt allereerst verklaard als het vanzelfsprekende van een ademhaling in de Heere voor zijn aangezicht. Dat vordert God. Wat betekent dat vorderen? Ja, moet ik het zeggen. In de oorlog spraken we van vorderen als je fiets gevorderd werd. Of er werd wat anders gevorderd. Door de vijanden. Ja. Zo moet je het natuurlijk niet zien. Ik zou, ja, mag ik het eens heel een beetje plastisch voorstellen? Ik zou het zo willen zeggen. Ja, je hebt ook nog een andere manier van vorderen. De man die de vroeger tenminste, dat is ook allemaal al anders geworden. Die heeft nou een girokaartje. Maar de man die het geld kwam ophalen voor het gas bijvoorbeeld. De gasophalers. Gascenten ophalers. Die kwam dat ophalen. Toen ik een jongen was, moest ik naar de gasfabriek zoveel muntjes halen of dubbeltjes, weet ik wat, en die kon je erin doen. En als die munt op was, dan moest je er een nieuwe in doen, anders hield het op. Van tijd tot tijd, dan kwam die man die munten eruit halen. Dan zat het vol. Ik zou dat vorderen zo willen omschrijven. God wil erkend worden in zijn eigen werk. In wat hij wrocht. Misschien denk je, ja, maar dat is helemaal mooi, want al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw erfvolk zal verblijd u zegenen, Heer. Ja, nou ja, zo hoort het nou eigenlijk te wezen, hè? Zo vanzelfsprekend. Dat de Heere er niet over hoeft te praten zelfs. Hij die ons leven is. Die ons draagt in ons lot. Die over ons zijn zon doet opgaan en zijn regen geeft. Moet de Heere daar dan over praten en omkomen? Ja. Ja, dat wil de Heere nou invorderen. Hij wil oogsten wat hij zelf gezaaid heeft. Wat hij zelf geeft. Niet meer en niet minder. Het is van God allemaal. Wat is er dan vanzelfsprekender, zou je zeggen? Tja, stel je voor dat je in de nood zit en je krijgt van iemand een paar ton toegeschoven. Oh, meneer dit en meneer dat, je leven lang dankbaar. Als er tenminste niks tussen komt. Dan zeg je, nou, die man die heeft me goed geholpen, hoor. Ja. Daar ben ik mee uit de nood en uit de brand gekomen. En die nou ons leven verlost van het verderf. Die kroont met goedertierenheid. Moet die bij ons aan de deur komen? Om te zeggen, als ik nou uw Heere ben, waar is mijn eer? Als ik dan vader ben, waar is mijn gehoorzaamheid? Als ik nou de bruidegom ben, waar is dan de liefde? Kijk, dat is nou het ontdekkende. God klopt daar aan de deur bij een mens om zijn eigen werk, wat hij gegeven heeft. Waarin hij ons overlaadde met zijn gunst te wijzen. Waarom doet God dat? Wel, het blijft zo stil hier beneden in de kerk en thuis. Blijft zo stil. Het mag nog een wonder heten als je ergens hoort zingen. Maar verder is het zo stil. De Heer denkt misschien wel, zouden ze allemaal dood zijn? Nee, dat kan niet. Want ik heb ze het leven nog gegeven. Ik hoor maar niks. Het voornaamste stuk der dankbaarheid. Welke God van ons vordert. Daar komt God nu. Daar komt God. Om de erkenning. Want iedereen zit thuis. En iedereen zoekt het beste voor zijn eigen huis. Het is al een oude ziekte. Want Haggai zei. Ja, weet je waarom het zo slecht gaat met de zaken? Weet je waarom het zo slecht gaat? Dat alles zo duur is. En dat er allemaal zo'n droogte is. En noem maar op. Dat komt, zegt hij. Omdat jullie allemaal eerst aan je eigen huis denken. Ja. Jullie zijn aan het spitteren en aan het wroeten in de grond. Tot en met om een klein beetje te oogsten. Liefst veel te oogsten. Maar het huis, dat ligt er nog maar zo woest bij. Maar je denkt, ik moet toch eerst eten? Ik moet toch eerst eten? Ik en mijn vrouw en mijn kinderen. God, God kun je niet blij maken. Ja, zo denkt de mens. Nou, zegt de profeet, zo komt het nou allemaal. Omdat iedereen bezig is voor zijn eigen huis. En voor zijn eigen veiligstelling. En voor zijn eigen eten. Daarom is de hemel zo van koper. Omdat jullie niet denken aan mijn huis. Nou, laat dan de vrucht zijn van deze vragen het begin van dit antwoord. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan, mijn ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Want we hebben het wel gebruikt. Die gasmunten, die moest ik nog gaan kopen, hoor, bij de gasfabriek. Daar moest hij voor betalen, natuurlijk. Dan zou je nog van kunnen zeggen, je draait dan nog van je eigen centen die gaskraan open. Maar de Heere die de eerste is in alles, die alles gegeven heeft. Dat is toch veel erger. Dat er niets van ons bij is, alles van de Heere gekregen en net doen alsof het vanzelfsprekend is. En dat heb ik verdiend en dat heb ik gedaan. Zo zit nou ons leven in elkaar. Daarom, de Heidelberger tikt hier eens even aan de deur van ons leven. Waarom? Och, heus niet, omdat hij ervan uitgaat. Ja, dat zijn mensen die zitten in de handen te klappen. Het voornaamste stuk der dankbaarheid dat God van ons vordert is, dat we hem aanbidden en in alles kennen. Hij is al van overtuigd. Zo is het niet, want een os kent zijn bezitter en de ezel de kribbe zijn zeren, maar Israël kent mij niet. Daarom klopt hij aan de deur, omdat hij ons wel weer eens wil zien, die Heidelberger. Omdat hij ons wel weer eens wil aanzien en ons eens toe wil roepen, waar ben je nou eigenlijk? Opdat we ons zouden verootmoedigen. En voor zijn aangezicht buigen en zeggen, Heere, leer mij en leid mij, want ik weet het niet en ik kan het niet. Weet u mee eens dat God het vordert? Dat God het vordert niet om zelf gelukkig te zijn, maar opdat wij gelukkig zouden zijn in zijn gemeenschap. In de erkenning dat hij het is die het gaf. Wat is God dan toch groot en goed? Want inderdaad, hij heeft er recht op. Hij heeft er recht op. Maar in principe bedoelt hij eigenlijk jouw welzijn. Jouw geluk. Dat daarin gelegen is om God te kennen. En hem in alles de eer te geven. God, waar was ik? Ik riep, maar er was niemand die luisterde. Nee, Heere God, u hebt gelijk. U hebt het gezegd, bid en u zal gegeven worden, klopt en u zal worden opengedaan, zoekt en gij zult vinden. Maar ik zoek wat anders. En ik klop aan de verkeerde deur. Ik ben geheel en al op het verkeerde pad, Heren. Voornaamste stuk der dankbaarheid. Ja, zeg nou niet van nou, dat heb ik altijd al gedacht en laten we maar mee ophouden. Zeg dat nou niet, want dan maak ik het nog erger. Je moet niet denken dat je er dan beter aan toe bent als je zegt, nou, ik ben nou eenmaal zo'n ongelukkige bidder en dit en dat. Nee. Of dat zeggen de mensen wel eens, die zijn dan zo wijs, weet je wel. Dan zeggen ze tegen een kind dat ze gebedje doet. Trouwens, kinderen kunnen veel beter bidden dan grote mensen. Veel eerlijker en veel oprechter. Maar goed, dan zeggen die grote lummels, die zeggen dan soms tegen een kind, ja, maar je bidt wel, maar net alsof de Heere God dat toch niet horen zal, want je kunt niet bidden en dit en dat niet. Dat moet je van je eigen zeggen, maar niet van de kinderen. Nee, laat die kinderen maar in hun eenvoudigheid bidden. en alles aan de Heere vertellen. Van school en van de andere kinderen en de zieke kinderen. Die zijn nog niet zo verhard als wij. Die zijn ook nog niet zo sluw en geslepen als wij. Ze hebben wel dezelfde aard, maar het is nog niet volgroeid. Bij ons wel. Zonder adem gaat de mens toch dood, hè? Ja, dan gaat hij dood, ja. Maar zonder God gaat de mens ook dood, dus ja, gaat hij ook dood. En blijft hij dood. Nou, maar... ademhalen doe je wel, hè? Ja, dat doe je wel. Maar ademhalen in God, dat doe je niet. Waar moet dat nou heen? Het is het voornaamste stuk der dankbaarheid. Het voornaamste stuk der dankbaarheid is niet dat we God de stoep vol gooien met cadeautjes en met dit en met dat. Dat hoeft de Heer helemaal niet. Ik kan er wel bij horen dat we zijn dienst steunen en noem maar op, maar met eerbied gesproken, daar zit je niet om vergelegen. Al breng je iedere dag een bos bloemen thuis mee, bij wijze van spreken, en ondertussen vecht je elkaar eruit. En is er geen contact, geen erkenning en kennen van elkaar. Nou ja, dan zou je te zeggen, tenslotte wordt het zat dat je zegt, houd die bloemen alsjeblieft ook, maar ik heb liever dat je wat aardiger doet. Ik heb liever dat je eens met me praat. Of ik heb liever dat je eens even naar me luistert. Ik zou liever hebben dat ik even nou eens echt zou voelen. Dat we bij elkaar horen. En dat we elkaar gekregen hebben. Ook als een hulp. Zo is het nou met God in een veel hogere zin ook. Hè. Je kan de Heere bedelven onder mooie woorden en mooie cadeautjes, maar de Heere zegt, dat vind ik niet zo belangrijk. Het is toch allemaal van mij. Maar kom eens wat dichterbij, kind. Kom eens wat dichterbij. Laat me je aangezicht eens zien. Vertel het nou eens. Denk je dat ik een God ben die niet verlossen kan? Wat is dat voor een wantrouwen dat er in je zit? Waarom ga je naar al die andere heren toe? Die het je zo moeilijk maken. En die er enige doel maar is om te slachten en te eten en te verderven. Om je uit te kleden. Maar ik alleen kan je aankleden. Waarom kom je niet? Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgen van een steile plaats. Laat mij uw gedaante zien. Weet je wat de bruid zei? Trek mij, wij zullen u nalopen. En wat Jeremia zei, genees mij, zo zal ik genezen zijn. Daar moet het heen. Altijd weer. Altijd weer. Naar de verootmoediging. In de bede. Lieve Heere, u wilt erkend zijn. U wilt het merken dat u echt die hemelse Vader zijt. En uw lieve Zoon wil het horen dat hij de zaligmaker is. En uw geest wil het horen, dat hij de grote toepasser is en de uitdeler van de menigerlei genade. U wilt het, Heere God. Ik kan niet. Trek mij in uw Zoon tot u en leer mij bidden. Leer mij zo bidden. Dat ik me niet verlies in een ijdel verhaal van woorden. Of ook in een droefgeestig verhaal waar het alleen maar om mezelf gaat. Mijn doeleinden. Maar leer me zo naar u toe kruipen zoals een kind voorzichtig. het plekje zoekt bij vader en moeder. En zo een ogenblik rustig kan zitten in een zeker vertrouwen. Omdat vader geen kwaad in de zin heeft. Maar omdat vader beschermer is. Heere, leer mij dat. Trek mij zo u nader. Dan gaan we de goede koers varen. De koers van de genade. Van de ontferming. Dan blijven we ook niet steken in wat wij er allemaal van terechtgebracht hebben, want dat is toch een verloren zaak. Dan hoeven we om Bosje ook niet vooruit te steken en te spreken over dat rijke gebedsleven van ons. Nee, schaam u en word schaamrood. Maar dan is ook die beschaming en dat alles mag dan medewerken. Dat God de eer krijgt. Van al zijn werk. Ook dat hij de eer krijgt van de grote bidder te zijn aan de rechterhand van de Vader. En de Geest bidt met ons of in ons met onuitsprekelijke zuchtingen. De Geest. Die komt in onze harten in. En doet de stem opwaarts verheffen. Vaak zonder woorden. Vaak waar niemand om ziet. We hebben het niet in ons boekje geschreven. Van ik heb vandaag zo gebeden. Ik heb vanavond zo. Nee. Want in onszelf waren we zulke bedorven vaten. Dat we er niet op kunnen rekenen, niets voor durven schrijven. Maar God doet het. Dwars door alles heen trekt hij toch. En hij zal geprezen zijn. Dat geeft mij blijdschap. Welke blijdschap? Nou daarom, hij zal geprezen zijn. Als de Bijbel aan het eind komt, dan lees je tenslotte dat al die dieren en die apostelen en die mensen, die vielen voorover, die wierpen hun kroon aan zijn voeten. En ze zeiden, gij, o lam, zijt waardig te ontvangen alle lof, alle eer en alle dankzegging en aanbidding, want gij zijt geslacht. Dat is zo'n groot wonder. Dat zulke biddeloze mensen dat nou niet tegen kunnen houden. Dat de duivel het niet tegen kan houden. Dat het loflied eeuwig zal rijzen. En dat God geprezen zal worden door een schare die niemand tellen kan. Hier hadden we zoveel te vragen. O, verschrikkelijk. We hadden van alles nodig. Huizen en akkers en auto's en fietsen, mudde aardappelen en noem maar op. En hier hadden we zoveel nodig, want gezondheid, oh gezondheid, ja gezondheid. Dat is een wonder hoor, gezondheid, het is ook een wonder. Maar ik wil maar zeggen, het stond allemaal voor het grootste deel in het teken van geef me dit, geef me dat. Maar dan niet meer. Ja, dat mag je hoor. Je mag hem alle geestelijke en lichamelijke nooddruft vragen. Dat komt nog wel aan de orde. Maar de aanbidding is het grootst. En die komt. Die komt zeker en gewis. En dan zal God alle lof ontvangen. Hier in beginsel. Hier, terwijl we het zelf niet wisten. Want we hebben er niets voor durven rekenen of schrijven. Voor ons armzalig bidden. Maar hij hoort het. Straks krijgt hij in alle volkomenheid. Alle eer. alle hulde en alle liefde. Daarom God vordert. Hij komt zijn eigen werk halen. En hij klopt op de deur. En hij zegt, zondaar, christen, hoe staat het erbij met je christen zijn? En als die hoort, oh het gaat best, dan gaat die gelijk maar door. Maar als die daar achter de deur wat onsamenhangende klanken hoort van een zondaar die zegt, u hebt er recht op, Heer, maar ik kan het niet geven. Ik kan het niet geven. Dan komt hij binnen op huisbezoek. Hij komt nog wat dichterbij. Hij zegt, laten we samen dan nog eens praten. Samen. Opdat we straks weer mogen instemmen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke genade. En ga. Zat nog wat bij. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Was dat nou weer? Was dat nou een eigenaardig woord? Is het dan zo dat als wij maar lang genoeg bidden en smeken, dan krijgen we de Heilige Geest? De volhouder of de aanhouder wint. Het lijkt wel zo. Nee hoor, dat wordt er niet mee bedoeld. Weet je wat er mee bedoeld wordt? God weet wel dat wij op weg zijn. God weet wel dat hij zijn Heilige Geest uitgezonden heeft. God weet ook wel dat het werk door moet gaan. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. En dan kun je wel zeggen, ja, ik weet dat de Heilige Geest mijn blinde ogen heeft geopend. Dat de Heilige Geest zijn woord heeft ontsloten toen. Ja. Maar ik ben er nog niet. Ik ben op weg. Ik heb zo nodig de doorwerking van Gods Heilige Geest. De doorwerking. Ik zet zo gauw een punt. En dat bedoelt de Heer niet. Mens zet zo gauw een punt. Vooral een christen die zet zo gauw een punt. Ja, maar daar weet hij van. Hij heeft dat beleefd of hij heeft dat zo gevoeld of beloofd of noem maar op. Maar de weg gaat verder. En die Heilige Geest, die heeft het bij ons niet zo best. De Heilige Geest, oh ja. Ik weet nog, een moeder van een vriend van me, die zei wel eens, dat kon ze zo echt op zijn durp zeggen. Treiters zijn jullie, tegen de kinderen. Daar bedoelde ze mee, treiteraars. Treiteraars. Ik zeg niet dat een kind dat altijd bewust doet hoor. Ik zeg ook niet dat een christen dat altijd bewust doet. Maar ik denk wel eens, zo moet het toch wel overkomen op de Heilige Geest. Wat heeft iets slecht bij ons? Het huis dat lekt. Het is een tempel. Weet gij niet dat uw lichamen tempelen zijn? En het lekt. Dat huis. Ik zou zeggen, de zaak staat zo op zijn kop. Je hebt nog geen eens een stoel voor de Heere. Te zeggen, Heere, ga nou eens in mijn levenshuis. Dat is uw plaats, uw ereplaats. Daar mag u zitten. Ze deden zijn Heilige Geest smarten aan. Daarom is hij hun veranderd in een vijand. Hij zelf heeft tegen ze gestreden. Ontroerend. Hoort de apostelen eens spreken. Blus de geest niet uit. Door welke gij verzegeld zijt, bedroef de Heilige Geest niet. Doen dat christenen, dat doen christenen blijkbaar. Nou wil de Heidelberger zeggen, ja, bidden. Dat is al een werk van de Heilige Geest. Dat is al een werk van de Heilige Geest. Maar bij dat bidden hoort nou ook, vanuit de verootmoediging, vanuit de wetenschap dat we zulke armzalige schepselen zijn, hoort nou ook bij, ach, kom Heilige Geest, verlaat mij toch niet ganselijk in dit leven. Want die Heilige Geest is wel gegeven, is wel uitgestort, maar we maken die Heilige Geest het zo moeilijk, zo verdrietig. Zou jij kunnen zeggen dat God onrecht doet, als die zijn Heilige Geest maar terugneemt van ons? Als hij zou zeggen, nou, laat hem maar, laat hem maar gaan, er is niks, geen eer aan te behalen. Zou je dan kunnen zeggen dat God onrecht doet? Ik zou het niet kunnen, niet durven. Want je voelt wel aan, het is vaak bij ons zo verpestend voor die heilige en die reine geest, dat hij de vlucht wel moet nemen. En nou is onze Heidelbergen geen boek van leerstellige dogma's enzovoorts, om te zeggen, dit kan niet of dat kan wel. Nee, dat boek dat staat in de praktijk van het leven. Zo leert die ellendige zichzelf kennen. En daarom, Heere, geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Zend uw licht en uw waarheid. Uw goede geest geleide mij in een effen land. En dat niet met als achtergrond de heimelijke beschuldiging dat de Heere God zo gierig en karig is dat hij die Heilige Geest niet geven wil. Hij heeft hem uitgestort. Dat is een daadzaak, een feit. Maar vanuit deze achtergrond, ik heb het zo verspeeld. Ik heb het zo verspeeld. Bij dagen en bij nachten heb ik het zo verspeeld. Het kan wel eens zijn dat mensen het niet bij je uit kunnen houden. Ja, dat is een toestand. Dat de ene mens het niet meer uit kan houden bij de ander. En dat die zegt, ja, wat moet ik toch doen? Ik kan bij hem niet meer leven of ik kan bij haar niet meer leven. Nou ja. Soms gaat het zo ver dat de mens zegt, dan maar uit elkaar. Mens. Nou, de Heilige Geest, de Heilige Geest, hoe kan die het uithouden? Bij ons. Voel je daarom met hartelijke zuchten zonder ophouden, dat daarmee bedoeld wordt met als achtergrond, ik ben toch zo'n ondeugd voor de Heere. Voor de Heilige Geest. Ik doe hem zo een verdriet. Ga alsjeblieft niet weg. Heilige Geest, blijf met ons. Blijf met ons. Want als u weggaat, dan verzinkt alles. Dan is er ook geen hoop meer ook. Dan is er ook geen verwachting meer. Dan zullen we nooit nog ene goed ogenblik hebben onder de prediking van het Heilige Evangelie. We zullen nooit meer één woord uit de Bijbel tot onze eeuwige troost lezen. Nooit meer. Dat is dan voorgoed voorbij. We zullen nooit midden in het verdriet die ondersteuning meer ontvangen. Als die echt weg zou gaan. Daarom. Kom, Schepper Geest, bezoek uw kerk en blijf bij ons. Doorwaai de hof, dat de specerijen mogen uitvloeien. En als je blij mag zijn, en als je van harte mag meezingen, gelooft zij God met diepst ontzag. Denk dan niet, dank dan niet jezelf, maar bedenk dat God het was die je dat geeft. Daarom bidden om die geest en genade en Heilige Geest en daarvoor danken. Daarvoor danken. hoef je ook niet te schrijven op rekening van ik ben bekeerd. Nee, het wonder is juist dat zo'n onbekeerd schepsel in zichzelf, dat die verwaardigd wordt om de Heere te erkennen. Dat is toch een wonder van God. Om genade te bidden en ervoor te danken, want zonder genade kun je niet leven. Zonder genade blijft er niks anders over dan de eeuwige dood. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Nou, wij gaan nu weer naar huis. We laten de andere vraag en het antwoord maar weer eens wachten tot de volgende keer, als de Heere ons het leven spaart. Ik hoop dat je ook in je leven eens een vraagteken gezet hebt achter je gebedsleven. En dat je bewust mag zijn geworden uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar ook dat de troost voor ons mag zijn en komen van die biddende hoge priester. Om nou uit zijn volheid ook te ontvangen. Genade voor genade. En als we dan weer naar huis gaan, of we gaan naar bed en we buigen onze knieën, of we zitten op onze stoel voor het avondgebed of om een stukje te lezen, dat we dan mogen zeggen, Heere, hier is die weer, de afdwaler. Vriendelijk dank voor alles wat u vandaag voor me geweest bent. En wilt u alsjeblieft verder ook met ons gaan. En met alle noden en zorgen. Want ik kan het niet begrijpen. Maar u hoort het gestuntel van uw ellendigen. Amen.